Het keuzelied waar we vanochtend mee gaan beginnen is Evangelisch Liedboek 218, de liederen 1, 2 en 3. En namens de kerkenraad wil ik u alle een gezegende dienst toewensen.
Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat u aanwezig bent in deze eredienst. We beginnen met ons intochtslied en dat is vanmorgen Psalm 62, de versen 1 en 5.
Thank you.
Laten we stil zijn voor God, voor een persoonlijk gebed. Amen. Onze hulp is in de naam van de Heere, onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die ons altijd trouw blijft tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van onze drie-enige God, de Vader, de Zoon, onze Heere en de Heilige Geest. Amen. Laten we nu zingen gezang 449 als gebed om schuldvergeving en genadeverkondiging. Gaat u zitten. We gaan nu over tot het lezen van de leefregel. En de leefregel halen wij uit Leviticus 19, de versen 1 tot 18. Leviticus 19, de versen 1 tot 18. Na de leefregel zingen wij gezang 473, de versen 1, 2 en 10. Boven Leviticus 19 staat levensheiliging. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de ganse vergadering van de Israëlieten en zeg tot hen, heilig zult gij zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben en mijn sabbatten houden. Ik ben de Heer uw God. Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken. Ik ben de Heere uw God. En wanneer gij de Heere een vredeoffer offert, zult gij het zo offeren dat gij hem welgevallig zijt. Het zal gegeten worden op de dag dat gij het offert en op de volgende dag, maar wat tot de derde dag overblijft, zal met vuur verbrand worden. Indien het dan toch op de derde dag gegeten wordt, zal het iets verfoeilijks wezen. Het zal niet welgevallig zijn. Wie het eet, zal zijn ongerechtigheid dragen, omdat hij het heilige des Heeren ontwijd heeft. Zo iemand zal uit zijn volksgenoten worden uitgeroeid. Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, zult gij de rand van uw veld niet geheel afmaaien. En wat nog is blijven liggen van uw oogst, zult gij niet oplezen, oprapen. Ook zult gij uw wijngaard niet afzoeken, en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen. Dit zult gij voor de armen en de vreemdelingen laten liggen. Ik ben de Heer uw God. Gij zult niet stelen, gij zult niet liegen, en gij zult elkander niet bedriegen. Gij zult bij mijn naam niet vals zweren, en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. Gij zult uw naaste niet afpersen, en gij zult niet roven. Het loon van een dagloner zal niet de nacht bij u overblijven tot de morgen. Een dove zult gij niet vloeken, en voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen, maar gij zult voor uw God vrezen. Ik ben de Heere. Gij zult bij het recht spreken, geen oordeel doen. Gij zult de armen niet begunstigen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze zult gij uw naaste berechten. Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan. Gij zult uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk. En verder staat er nog in de Bijbel: gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grootste en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is: heb uw naaste lief als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten we nu zingen gezang 473, de versen 1, 2 en 10. Gemeente, laten wij de Heer vragen om een zegen over deze dienst. Vader in de hemel, Heer onze God, wij bidden u om hier in ons midden te zijn. Help ons, Heere, door uw Heilige Geest als uw woord opengaat. Geef dat we mogen begrijpen wat u tot ons te zeggen heeft. Geef kracht om uw woord te spreken en daarnaar te luisteren. En om erdoor meegenomen te worden en opgebouwd in het geloof. Heer, we danken u dat wij als kerken de belijdenis van uw woord mogen hebben en dat we door die belijdenis bij de waarheid gehouden mogen worden. Wilt u ons de verbondenheid in de Heer Jezus Christus geven? Om Jezus wil. Amen. Dan zullen we de schriftlezingen nemen uit de Bijbel en dat is Matteüs 13. Matteüs 13, de versen 44 tot 46. En het tweede gedeelte is uit 2 Korintiërs 4, de versen 1 tot en met 15. En dan wil ik aan broeder Van der Wal vragen of die voor ons deze wilt voorlezen.
Matteüs 13, de versen 44 tot 46. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg. En in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had en kocht die. En vervolgens lezen we uit 2 Korintiërs 4, de versen 1 tot en met 15. De schat in de aarden vaten. Daarom, nu wij deze bediening hebben, die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet. Maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien. Daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten ons eigen aanbeveling zijn voor het oog van God. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan. Ongelovigen, wier overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het verschijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld God is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer, en onszelf als uw dienaren om Jezus wil. Want God, die gesproken heeft, licht schijnen uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons. In alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw, om raad verlegen, doch niet radeloos, vervolgd, doch niet verlaten, ter aarde geworpen, doch niet verloren. Te allen tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, omdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare. Zo werkt dan de dood in ons, doch het leven in u. Maar nu wij dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook. Immers, wij weten dat Hij, die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor zich stellen. Want het geschiet alles om uwentwil, opdat de genade toenemen en door steeds meerdere overvloedige dank worden gebracht ter ere Gods.
Zullen we nu zingen van Psalm 119, de versen 13, 14 en 15.
Thank you.
Broeders en zusters, de tekst voor de prediking van vanmorgen is uit 2 Korintiërs 4, vers 7. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat, van God is en niet van ons. We lezen de preek van dominee A.S. Rienstra uit Scheveningen. En laten we na de preek zingen uit de evangelische liedbundel, lied 189a. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. En de jongens die daar zitten. Ik wilde even vragen of Tommy en Dennis even naar voren wil komen. Want dan zal ik even in het kort uitleggen waar we vanochtend over gaan praten. Uit de Bijbel. Hebben jullie even tijd, jongens? Of waren jullie aan het kleuren?
Ja,
heel eventjes. Nou, weten jullie wat een schat is? Wie weet wat een schat is? Weet jij het, Tommy maar. Tommy, wat, weet jij wat een schat is?
Nou, liefde.
Liefde? Ja. Dat is ook een hele grote schat, hè?
En trouwen.
Trouwen? Maar heb je ook wel eens van piraten gehoord?
Nee.
Nee, van piraten. Een schat van Dennis weet dat wel, Dennis. Weet jij dat wat een schat is?
Ja.
Dan vertel het eens.
Iets met goud en zo.
Goud en zilver, hè?
Ja.
En een schat, kan je die overal vinden, of niet?
Nee.
Nou, waar zit een schat meestal verborgen?
Onder de grond.
Onder de grond. Nou, daar ga ik over praten. Je kan als je achter de tegen bent, kan je ook meeluisteren. En kan je luisteren wat we zeggen.
Ja.
Het is een schat die een boer vond, iemand die op het land werkt. Met het ploegen of met het scheppen. Maar die schat zat inderdaad in de grond. En daar stuitte hij op met zijn schop of met zijn ploeg. Maar daar zat nog heel verhaal bij. Dat ga ik jullie ook vertellen. Ga maar naar achteren, kun je even kleuren, maar je mag ook mee luisteren. En dan is het wel duidelijk waar het over gaat. Oké. Okay. Het gaat inderdaad, broeders en zusters, over een verborgen schat. We hebben zo net de bekende korte gelijkenis gelezen van de man die tot zijn grote blijdschap in de grond een verborgen schat ontdekte. Niemand wist blijkbaar meer dat die schat daar in de grond lag. Zelfs de eigenaar van die akker die wist niet hoe rijk die in werkelijkheid was. Misschien had een vroegere bezitter van het stuk land de schat daarin begraven uit angst voor dieven. En had hij het geheim eigenlijk meegenomen in zijn graf. Daarom lag hij daar nog. Daar ligt dat een rover zijn buit gauw onder de grond gestopt toen hij in het nauw gebracht werd door achtervolgers. En had hij later geen gelegenheid gehad om terug te komen om de schat weer op te graven. Maar hoe deze dan ook gekomen mocht zijn, die schat? Ja, die schat, die lag er wel, die was er. Maar niemand zag hem, hij was voor ieders oog verborgen. Op een goede dag wordt de schat ontdekt. Niet door de eigenaar van de grond, maar door een dagloner die op het land aan het werk was. Of door een klein boertje wat er bezig was en die dat land pachtte. Bij het scheppen of ploegen stootte de man op iets hards en hij groef het op. En tot zijn grote verbazing had hij ineens een grote schat in zijn hand. Allemaal goud en zilver. Wat een verrassing. Meteen bedenkt hij met grote schrik dat hij niet de eigenaar is van de grond en dat hij daarom geen eigendomsrechten kan laten gelden op de schat. Wat moet u nu gaan doen om de schat van onvervangbare waarde te kunnen bemachtigen? Hij is geen rijk man, hij heeft geen geld op de bank staan, maar hij heeft nog wel wat schamele bezittingen. Alles wat hij heeft, verkoopt de man om de akker te kunnen kopen. Zijn vrienden en kennissen verklaren hem voor gek. Maar de man die zet door. Hij heeft zijn zinnen op die schat gezet. En hij zal die krijgen ook. Het is wel te begrijpen waarom die man zoveel voor die verborgen schat over heeft. Want die schat, zegt de Heer Jezus, is gelijk aan het koninkrijk der hemelen. En als je die schat wil hebben, ja, dan moet er wat met je gebeuren. Je moet afstand doen van alles waarop je zo trots bent. Je moet straatarm worden. Alleen als je al je bezittingen verkoopt, krijg je de beschikking over de grootste schat die bestaat. Een gereserveerd plaatsje in het koninkrijk van God. Op die manier heeft ook Paulus zijn schat verworven. Hij had heel wat om zich heen en ook heel wat om zich op te beroemen. Maar alle rijkdommen die hij in de loop van zijn leven heeft verzameld, zijn waardeloos geworden toen hij Jezus Christus leerde kennen. Hij schrijft: alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Dus alles wat hij had, is eigenlijk, moest weer weg. En daar had hij natuurlijk wel schade aan, maar dat stond niet in verhouding tegenover de schat die hij op dat moment kreeg. Om zijnentwil heb ik alles prijsgegeven, zegt Paulus. Zo heeft Paulus zijn grote schat gevonden. Hij vond de schat niet in de glorie van de toenmalige Grieks-Romeinse wereld. Hij vond die schat ook niet meer in de wet van Mozes, waarin hij opgevoed was. Paulus vond zijn schat in de stralende heerlijkheid van Jezus Christus, zoals deze hem op de weg naar Damascus verschenen was. Men kan van mening verschillen over de vraag wat er toen gebeurd is, maar vaststaat dat Paulus' leven daar fundamenteel veranderd is. Hij was een vervolger van de gemeente van Christus. Nu werd hij de grootste zendeling die ooit heeft bestaan. Van een vurig bestrijder van het evangelie werd hij tot een christen van groot formaat. Hij mocht zelf, geïnspireerd door de Heilige Geest, een groot gedeelte van het Nieuwe Testament schrijven. Paulus had de Heer Jezus ontmoet. Hij had alles afgelegd wat hem op een voetstuk zou kunnen plaatsen. Hij had zijn onmacht en hulpeloosheid erkend en de heiland toegelaten in zijn uitzichtsloos bestaan. Hij had alles moeten loslaten. Maar juist daardoor was hij de eigenaar geworden van de grootste schat die kan bestaan. Hem waren overhandigd de kruisverdiensten van de zaligmaker van deze wereld, waardoor er voor hem een woning klaar stond in het Vaderhuis. Dat is de schat in de hemel, die niet door diefstal of inflatie of economische of financiële crisis kan worden bedreigd. Het is een schat die altijd waardevast blijft, omdat onze God tot in alle eeuwigheid dezelfde blijft. Het gaat erom dat ook wij ontdekken dat al onze rijkdommen slechts schijn zijn. Wij moeten al onze eigendommen verkopen om die ene schat te kunnen bezitten, die we zelfs niet kunnen meenemen over de doodsrivier heen. Wij mogen tot de ontdekking komen dat wij, ondanks de moeilijke dingen die wij in ons leven moeten meemaken, toch schatrijke mensen zijn. Wij behoeven als christenen heus niet met het hoofd in de wolken te wandelen. We mogen de werkelijkheid van alle dag, hoeven niet uit het oog te verliezen. Maar aan de andere kant mogen wij niet die andere werkelijkheid vergeten. Ons is een schat toevertrouwd. Ook al hebben wij misschien niet zoveel geld op onze giro of bankrekening staan, toch zijn wij als godskinderen de rijkste mensen die kunnen bestaan. Wij moeten ons niet rijker voordoen dan we zijn, maar we mogen ons ook niet armer voordoen dan we zijn. Wij hebben een grote schat waarbij alle andere rijkdommen in deze wereld in het niet verdwijnen. Wij mogen uit genade het eigendom van onze Heer Jezus Christus zijn. Wij mogen als kinderen van God rekenen op een plaatsje in de hemel, zodat dood en hel ons geen angst meer aanjagen. Wat zijn we toch een rijke mensen. We hebben een schat. We hebben hoop op het koninkrijk der hemelen. Alles in ons leven wordt nu anders. Zelfs de meest trieste dingen. Ook de schaduwzijde van ons leven bezien wij in een heel ander licht. Ook in tegenspoeden zijn we rijke mensen. Want God doet alle tegenslagen medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Het is net als in die oude legende van de Frygische koning Midas. Deze koning had van de goden de gave ontvangen dat alles wat hij aanraakte direct in goud veranderde. Ook de meest weerzinwekkende voorwerpen werden tot goud zodra de koning ze aanraakte. Zo krijgt alles in ons leven door de aanraking met Jezus Christus een nieuwe glans, een nieuwe waarde. Een hemels licht beschijnt de schaduwen van de dood. Ook het meest donkere en sombere wordt verlicht door de wetenschap van het eeuwige heil in Jezus Christus. Onze ontmoeting met Gods Zoon maakt ons leven anders. Wij leven niet langer voor onszelf. Wij hebben afgezien van onze rijkdommen en bezittingen die wij toch niet mee kunnen nemen als wij moeten sterven. Wij zijn miljardairs geworden. van de hemelse goederen, want wij hebben een schat. Ja, en Paulus, die hoort dat natuurlijk allemaal, al die mooie dingen. En dat gaat over de schat en over de Heer Jezus. Maar dan komen Paulus negatieve reacties van zijn tegenstanders te horen. Want ja, die zijn er natuurlijk ook. Heb jij een schat, Paulus? Vragen ze. Waaruit blijkt dan wel dat je zo schatrijk bent? Je bent immers maar een miserig, ziekelijk mannetje met je doorn in het vlees. Je wordt vervolgd. Opgezweepte mensenmassa's proberen je ter dood te brengen. Je moet als tentenmaker hard werken om in je onderhoud te voorzien. Waar is dan die rijkdom waar je zo hoog van opgeeft? Als je werkelijk een schat zou hebben, zou je leven er toch wel heel anders uitzien. Je zou niet meer zo hard hoeven te werken. Je zou naar beroemde dokters kunnen gaan om je kwaal te laten bestrijden. Hoe kun je volhouden, Paulus, dat je een schat hebt, de allergrootste die maar bestaat? En jullie christenen, je beweert wel dat je de grote schat gevonden hebt, maar waaruit blijkt eigenlijk dat je zo rijk bent? Je bent immers even slecht en verkeerd als de mensen die niet in de kerk komen. Soms krijg je wel eens de indruk dat kerkmensen nog slechter zijn dan buitenkerkelijke. Dat wordt wel eens verweten. Jullie weten elkaar als christenen niet eens te vinden, werpt men ons dan voor de voeten. Kijk maar eens naar al die kerken, die sekten en die groepjes. Hoeveel ruzies en oneenigheden zijn er niet binnen de gemeenschappen van de drie diverse kerken? Is het een wonder dat veel mensen voor de kerk bedanken? Niet omdat ze niet meer in God geloven, maar omdat ze geen vertrouwen meer hebben in zijn grondpersoneel. Wij kunnen wel heel eigenwijs beweren dat wij een schat hebben, maar is dat niet allemaal inbeelding en opschepperij? Je merkt het dikwijls helemaal niet aan ons dat wij de schaapjes op het droog hebben. Zelfs over de doodsgrens heen. Hoe kunnen wij dan toch volhouden dat wij rijke mensen zijn? Ja, hoe reageert Paulus dan hierop? Paulus blijft onverstoorbaar bij al deze verwijten. Hij voegt iets toe aan de mededeling. En hij voegt toe dat wij een schat hebben, maar hij zegt ook, wij hebben een schat, deze schat, in aarden vaten. Wat wil het zeggen dat wij de schat niet zonder verpakking hebben, maar dat deze in potten van aardewerk zit? Men had in die tijd ook vaten van andere materialen, potten van goud, van zilver, van hout. En deze potten, dat waren natuurlijk de duurdere potten, die trof men alleen aan in de huizen van de rijke mensen. Nee, de arme mensen moesten genoegen nemen met vaten van aardewerk. Het zijn de goedkoopste en ze zijn allerminst sterk. U kent ze ook wel, die oude bloempotten van aardewerk, die rode potten. Als je maar even liet vallen of er viel wat op, hup, daar zat een krak in of hij viel zo in duigen. Nou, als Paulus schrijft dat wij de schat in aardevaat hebben, dan wil hij hiermee zeggen dat de grote schat verpakt is in de allereenvoudigste potten. Wij hebben een schat in aardevaten, dat gaat dwars tegen onze opvattingen in. Wie bij de juwelier kostbare sieraden koopt, die verwacht dat deze niet in krantenpapier verpakt wordt, maar dat de verpakking in overeenstemming is met de prijzige inhoud. Bij een duur geschenk wordt een mooi omhulsel. Daarom verwachten wij dat de onbetaalbare schat van het evangelie van Jezus Christus aan ons in een feestelijke verpakking zal worden aangeboden. Maar dat is helemaal niet het geval. Deze schat komt naar ons toe in potten van aardewerk. Wij mensen vormen bijvoorbeeld zo'n aardevat. Wij hoeven ons heus niet te verbeelden dat wij kostbaar materiaal zijn. Wij zijn kleine, beperkte, broze mensjes, aan wie niets menselijks vreemd is. De mensen van buiten hebben gelijk als ze kritiek op ons uitoefenen. Wij zijn niets beter dan de anderen, maar wij behoren wel beter te zijn. Wij zijn immers zo goed op de hoogte van de goddelijke wil. En toch wil de Heer Jezus, ondanks onze schaamheid, door middel van zijn geest in onze harten wonen. Ook al zie je er aan de buitenkant nog zo weinig van. De Heilige Geest woont in de harten van zondige mensenkinderen. Die geest woont ook in het midden van de gemeente. Wij hebben een schat in potten van aardewerken. opdat niet wij mensen op de voorgrond zouden treden, maar opdat de heerlijkheid van God des te beter tot uiting kan komen. God kiest aardevaten voor zijn geschenk, om duidelijk te laten uitkomen welk een grote rijkdom ons te beurt valt. God geeft ons de schat van de zaligheid in aardevaten. Het is maar niet iets toevalligs. Het is zelfs regel dat God dit doet. Denkt u maar aan de Bijbel, het boek van Gods schat. Als je de Bijbel oppervlakkig bekijkt, is het maar gewoon een heel gewoon boek. Zoals er zoveel boeken zijn. In de boekenkast kun je eigenlijk de Bijbel niet eens onderscheiden van andere boeken. En als je erin bladert, dan zie je gewoon drukletters. En muzieknoten. En menselijk aandoende verhalen. Het ene moment lijkt deze op een geschiedenisboek en dan weer op een gedichtenbundel. Veel mensen lezen de Bijbel als een interessant boek. En ook een boek waaruit je veel kunt leren over het verleden en waaruit je veel schoonheid tegemoet komt. De Bijbel is geschreven door zondige mensen net als wij zijn. Zo, op het eerste gezicht is er niks bijzonders aan de Bijbel. Je kunt dit boek zo kopen in de boekhandel en je kunt ermee doen wat je wilt. Maar ook hier heeft God zijn schat verborgen in een aardevat. De Bijbel lijkt een heel gewoon boek. Toch is er iets heel bijzonders aan de hand als wij de schamele verpakking eraf doen. God openbaart zich in dit boek aan ons mensen. Hij maakt bekend wie hij is en wat hij van ons verlangt. God zelf is in hoogst eigen persoon in de Bijbel aan het woord. Hij maakt daarvan gebruik van menselijke letters, woorden en zinnen. Hij gebruikt daarvoor zondige schrijvers, de boekdrukkunst en de boekhandelaar. Maar dit is alleen maar de verpakking, het omhulsel van de schat van grote waarde. We hebben hier te maken met een schat in aardevaten. Het boek der boeken, het woord van God, de stem van God. Wanneer wij uit de Bijbel lezen, spreekt God zelf tegen ons. Wat een rijkdom om als mensen te mogen beschikken over Gods woorden. Wij hebben deze schat in aardevaten. Dat geldt tenslotte ook van onze Heer Jezus Christus zelf. Aan de buitenkant is er niets bijzonders aan Jezus te zien. Er zitten geen randjes van goud aan de kribben van Bethlehem. Er zijn geen vorstelijke gewaden. Er is geen stralenkrans rondom zijn hoofd, zoals sommige afbeeldingen ons willen doen geloven. Het kindje Jezus is niet te onderscheiden. Niet te onderscheiden van alle andere kinderen. Als volwassene is hij een mens, zoals ieder ander mens. Net als wij had ook Jezus te worstelen met pijn, verdriet en eenzaamheid. Je kon aan Jezus voorbij gaan, zonder dat je in de gaten had dat het een heel bijzonder iemand was. Zo gewoon en alledaags zag hij eruit. Niet voor niets wilden zoveel mensen niets weten van de zoon van Jozef en Maria. Toch was ook bij Jezus oneindig veel meer aan de hand dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Ook bij hem is de schat verborgen in aardevaten. Achter de dienstknechtgestalte van Jezus van Nazareth ging schuil het vleesgeworden woord van God, onze redder en zaligmaker. Aan de buitenkant zag je alleen maar één grote lijdensweg, de bittere kruisdood, daarbij inbegrepen. Maar in deze armzalige buitenkant was verpakt de grote schat die God aan ons mensen wilde toevertrouwen. De enige zoon die hij bezat en van wie hij zoveel hield. De hemelse vader stond zijn zoon Jezus Christus af. Hij werd aan ons mensen gelijk. Hij werd aan het kruis vermoord, opdat voor ons de hoop op het eeuwige leven open zou staan. Jezus Christus, de Zoon des mensen en de Zoon van God, de schat in aarden vaten. Ziet u wel dat de schijn zo dikwijls bedriegt? Vaak zien wij alleen maar naar de aarden vaten en vergeten wij te kijken naar de schat. We kijken niet verder dan onze neus lang is. Zo aan de buitenkant bekeken zeg je, nou, die God van de Bijbel, die is niet veel waard. Kijk maar naar de chaos in de wereld en in het mensenleven. Zijn zoon Jezus Christus is maar een heel gewoon mens. Zie hem eens lijden aan het kruis. Die Bijbel is een boek dat gelijk staat aan ieder ander boek. Zondige en gebrekkige mensen worden. Maar de Heere God bindt ons op het hart. Sta je niet blind op de verpakking. Het gaat erom wat er in dat omhulsel zit. Het gaat om die schat in aardevaten. Ook al zijn we mensen zwak en zondig, ook al moeten wij heel wat meemaken aan leed en verdriet, zodat de mensen tegen ons zeggen, waar is toch de God waar je in gelooft? Ondanks alle schijn zijn we schatrijke mensen. We hebben wel van veel dingen afstand moeten doen. We hebben onze eigendommen moeten verkopen. Maar juist daardoor hebben wij de grootste schat verkregen. Wij zijn het eigendom van Jezus Christus die ons gekocht en betaald heeft. Met zijn kostbaar bloed. Wij zijn verzekerd van een plaatsje in Gods koninkrijk. O, lieve mensen, wat zijn we toch rijk. Schatrijk. Amen. Dan zingen we nu uit de Evangelische Liedbundel, lied 189a, Vaste Rots van Mijn Behoud, de versen 1, 2 en 4. Laten we nu de Heere danken en onze voorbeden doen. Heer onze God, Vader in de hemel, dank u wel dat we deze morgen weer hier mochten zijn om uit uw woord te horen dat u voor ons het kostbaarste bezit bent. Een grote schat waarvan de verpakking niet altijd tot zijn recht komt of zichtbaar is. Maar dat we mogen weten dat wij het eigendom zijn van uw Zoon, Jezus Christus. Wij mochten horen uit uw woord hoe belangrijk het is om elkaar als broeders en zusters in Jezus Christus uw Zoon te mogen bemoedigen. Dat wij hem belijden mogen als Zoon van de levende God en dat wij dit door uw goddelijke openbaring mogen weten. Vader, we prijzen uw naam daarom. Wil geven, Heer, dat wij niet alleen deze blijdschap, maar ook de boodschap van u uit mogen stralen en deze mogen uitdragen in de wereld waarin we leven. Heere, ook met broeder Paul Hoek zijn we dankbaar voor de goede uitslag van het ziekenhuis. Het was vorige week even schrikken, maar u heeft het ten goede gekeerd. Dank u wel daarvoor. Maar Heere God, u kent ook onze moeite en onze zorg. In ons gebed willen wij dan ook de zieken aan u opdragen. We denken aan zuster Dekker en zuster Versteeg. Troost hen en toon u erbarmen. Wilt u zijn met zuster van der Laan die zo ernstig ziek is? Zo u wilt, schenk er ook genezing. Wilt u omzien naar het verplegend personeel en de directe betrokken familie en vrienden? Heere, geef hun de kracht om alles te verwerken. Wees hen nabij. Wij bidden u voor de ouderen, voor allen die rouw dragen, voor de alleenstaanden, voor de jongeren in de kerk en voor allen die niet aanwezig konden of wilden zijn. Wij bidden u voor de vrede op de wereld en lenig de noden die zo over onze aarde woeden. Vader, omring ons allen met uw liefde en trouw. Gaat u de komende week weer met ons mee, zodat we mogen getuigen van u. Wij vragen het u niet omdat wij het verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. Dus stel ik voor om nu de geloofsbelijdenis zingend te uiten. En dat doen we via het lied 274 uit de Evangelische Liedbundel. Laten wij dit, zover het kan, staande doen.
Thank you.
Dan is er nu de gelegenheid om uw gaven te geven, waarna wij ons slotlied zullen zingen uit de evangelische liedbundel, lied 374, de verzen 1, 2 en 3. Gaan we nu over tot de zegen. Na de zegen zingen wij nog gezang 456 vers 3. Amen, amen, amen. Verheft uw harten tot God, en ontvang zijn zegen. De Heere zegene en behoede ons. De Heere doe zijn aanschijn over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en hij geeft ons vrede. Verder een gezegende zondag toe.